Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met schrijver Alexander Skorobogatov, zoon van een wetenschapper en een theaterregisseur. Meer dan 20 jaar geleden ruilde hij zijn geboorteplek Grodno in West-Rusland voor Antwerpen. Van Wit-Rusland liever, voor Antwerpen. Schrijver worden was zijn grote droom, maar makkelijk was het niet. Zijn teksten werden ideologisch onacceptabel gevonden. Het is dankzij Gorbachev dat zijn werk naar werkelijke waarde werd geschat. Zoveel jaren later is schrijven nog altijd een dwangneurose. Alleen hardlopen zorgt voor de nodige verstrooiing. Bij voorkeur door bergen en woestijnen. Maar hoe moet het verder met Rusland en met de wereld? Dit is Touché met Alexander Skorobogatov. Goedemiddag.
When New York City summer's sweat and the boys are rolling their cigarettes, the girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone. The parks are buzzing with the birds and the bees. Friends are hugging in twos and threes. Lovers are kissing and exchanging their rings. But Bobby Fischer's playing 18 kings. They're screaming and crying at the YMCA. Bobby, Bobby, why'd you go away? His mother is whispering wide and low. Bobby, Bobby, where did you go? The newspapers roll all over the town, from the glistening sky tops to the filth on the ground. They bang and explode all over Times Square. Bobby is gone and no one knows where. Is he in London? Is he in Spain? Has he cut off his hair? Has he changed his last name? Is he under that rock? Is he behind that tree? Oh, Bobby, Bobby, where can you be? Bobby came back with his board in a sack, and his eyes were on fire and his fingernails cracked, screaming and hollering and stinking of gin. Oh, Bobby, Bobby, where have you been? I've traveled this world chasing the sun. I've lived as a king and I've lived as a bum. But to answer your question, it's really quite clear. I never was gone, 'cause I never was here. Well, they're screaming and crying at the YMCA. Bobby, Bobby, why don't you go away? His mother is whispering quiet and low. Bobby, Bobby, please boy go.
Mike Allison met The Ballad of Bobby Fischer. Het komt uit een documentaire, Bobby Fischer Against the World, over de excentrieke wereldkampioen schaken die de laatste jaren van zijn leven voortdurend op de vlucht was voor de Amerikaanse overheid. Hij overleed uiteindelijk in IJsland aan nierfalen in 2008. Ik laat het horen omdat we sinds afgelopen week een nieuwe wereldkampioen schaken hebben en het is geen Rus, Alexander Skorobogatov. Is het fout te denken dat alle Russen schaken? En dat ze daar ook de beste in zijn? Schaak jij? Ik zal het zo vragen.
Weet je, ik word veel te gek van schaken.
Het duurt te lang.
Het is extreem... Bedoel ik word ongelooflijk opgewonden. Ja. Je denkt dat het maar tsk, 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 en ja, figuurtjes er zitten en ondertussen stil eraan denken. Maar je wordt verteerd natuurlijk door al dat... ik weet niet, het is geen voetbal, maar in principe dezelfde gevoelens. Ja. Intensiteit is enorm. En dus dat contrast van... moeten zitten en wachten tot de andere schurk zijn zet zet en uiteindelijk vaak verliezen. Dat bedoel, ik word stapelgek van schaken. Maar in principe, ja, ik heb het heel vroeg geleerd en heel veel mensen spelen dat. En je ziet gewoon op straat vaak de mensen dat blitz, wat tegenwoordig blitz spelen. Ja? Dus echt tik 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 tik. Bijna zonder na te denken. Ja? Je houdt het niet voor mogelijk, maar je ziet de mensen dat spelen. Ik was niet zo lang geleden... maar een paar jaar geleden in Los Angeles. Ja? Sorry dat ik... dat is een beetje niet... over Rusland, ja. Dus mijn broer woonde toen in Little Armenië, kleine Armenië, zo'n wijkje, ja. Daar, en daar zaten de Armeniërs, echte levende Armeniërs, dus voormalige inwoners van de Sovjet-Unie, wat te doen, mm-hmm, buiten, schakken te spelen. Mm-hmm. Dus dat was ineens zo... in Amerika, in Los Angeles, Armeniërs zitten schakken te spelen. Dat was één, hoe gek het kan zijn, bedoel, de contrasten. Eén nationale gekte ijshockey, wat ik ook speelde vanaf... niet helemaal vanaf mijn geboorte, maar redelijk vroeg.
Het scheelde niet veel, ja.
Ja, en dan een schakken ook, ja.
Maar het WK schaken was niet het enige wat we afgelopen week in het nieuws hebben gezien. Er was ook de jaarlijkse toespraak van president Poetin. En je moet zo meteen eens heel goed luisteren, want het enige woord dat ik begrijp uit dat Russisch is misschien wel heel erg symbolisch. Dat is het woord dialoog. Moet eens luisteren.
В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья. При этом настроены на доброжелательный, равноправный диалог, на утверждение принципов справедливости и взаимного уважения в международных делах. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения.
Тушей. Poetin, hij had het over zijn land Rusland, die vrienden nodig heeft, geen vijanden. Mm-hmm. En dat woordje dialoog. Hè?
Dialoog, ja. Wat mij nu opviel, sorry, dat ik, het is niet helemaal, waar we het over hebben. De man heeft zich, de man praat ongelooflijk goed. Heeft altijd ongelooflijk goed gesproken. Heeft zich verschillende keren versproken tijdens dat kort fragmentje. Ja? Heel raar. Maar inderdaad, dus opvallend is, dat is zijn allereerste toespraak in jaren waar hij geen verkeerde woorden op een heel kleine frase, het zat heel kleine zin, dat zat in het fragmentje. Geen slechte woorden over het buitenland, over het Westen, heeft gezegd. Het enige negatieve wat daar zat, en dat was echt het enige negatieve, dat we zoeken naar vriendschap en we doen het niet zoals, hoe zeg je dat in het Nederlands? Sorry, het is me een beetje verlaten. Niet zoals onze buitenlandse collega's, westerse collega's die vijandschappen proberen aan te gaan of mm-hmm, te zoeken. We zoeken naar vriendschap, naar partnerschap, naar dialoog. Ja? En dat was alles. Voor de rest was hij, ja. En het gekke is, dus dat is, zijn dat nieuwe tijden? Wil het iets zeggen? We weten dat natuurlijk niet. Maar het gekke eindigt daar niet. Zijn toespraak, dat is een soort van state of the union. Ja. Het gebeurt één keer per jaar. Hij spreekt over het parlement van Rusland. Mm-hmm. Ja, en Volledig, dan dus, dat is niet enkel Duma bekende, ja, maar volledig parlement. Dat werd, zijn toespraak werd uitgezonden op de Amerikaanse C-SPAN. Dat is dus een channel, een zender. Ze hebben verschillende zenders, geloof ik. C-SPAN 1, 2, 3, 4, waar ze zo'n soort... hoe noem je dat? Gouvernementele... dingetjes uitzenden, toespraken van plaatselijke politieke elite, buitenlandse, maar dat zijn altijd allies, ja, dat zijn altijd vrienden. Dus ja, premier-minister van Canada mag daar uitgezonden worden, iemand uit... Engeland, Groot-Brittannië. Dus hij was... hij kreeg dus Poetin met zijn toespraak, ondertitels, kreeg een half uur voor de uitzending van Trump al elect. Dus Trump moest ergens in Ohio, geloof ik, optreden. Dus dat is ook heel verwonderlijk. Hè? Als je bedenkt dat sinds Snowden... Want volgens mij is de extreme vijandigheid tussen eerst Rusland en Amerika en daarna Rusland en de rest van de westerse wereld is begonnen met Snowden. Heel, ja, als je dat terugdraait. Ja, dus Rusland en Amerika waren in principe partners. Dan heb je die affaire van Snowden, etelijke aanvragen om hem uit te leveren. Poetin zegt, ja, we zijn een vrije land. We doen aan zoiets niet. Ja. Als man hier politiek asiel wil aanvragen, dan is het zijn recht. Wat in principe redelijk gek klinkt. Ja. Mm-hmm. Want het is alles behalve een vrije land. Maar oké. En dan onder Poetin. Maar dan komt zelfs Obama om naar Snowden, de uitlevering van Snowden te vragen. En dan heb je die iconische beeld van Poetin en Obama die elkaar nauwelijks aankijken. En toen begon het allemaal eigenlijk te verslechteren en te verzuren. En dan kwamen de zaken rond, jammere zaken rond Oekraïne en andere, mm-hmm. en sancties. En nu kan het bijna niet slechter. En plotseling zie je in Amerika begint een joker als Trump te praten over... Ja, een Poetin eigenlijk een sterke figuur.
En wat verwacht je nu van die twee mannen als grote machthebbers
ik
op
denk
aarde,
dat Trump
en Poetin?
Ik denk dat Trump als zijn eerste visite Rusland kiest. Hij gaat daar naartoe, naar Rusland. Hij kijkt in zijn ogen of in zijn bek, ik weet niet waar naartoe. En hij ziet ofwel zijn ziel of zijn ingewanden of zijn hart van Poetin, bedoel ik. Ja, zoals George Bush Jr. En hij zegt eigenlijk, Poetin is een geweldige gast. En, sorry, ik kan daar niet zonder sarcasme of ironie, ik weet niet wat. En ik vrees dat als Amerika het zegt, Poetin is oké, dan ik vrees dat over een paar dagjes krabbelt het Westen terug en zegt, eigenlijk is Poetin oké. Ik weet niet, ik bedoel, alles kan. Ja, Poetin of Trump kan. We hebben Trump gezien. Dat is eigenlijk een marionet. Hoe noem je dat? Een marionet die eigenlijk zichzelf bespeelt. Ja. Dat is een paradoxale marionet. We weten niet wat hij zal doen als hij uiteindelijk tot president benoemd zal worden. Zal hij... hetgene doen wat hij heeft aangekondigd, zal hij met Poetin en dan met Rusland samenwerken of niet.
Het is wel een teken dat hij bijvoorbeeld dat Poetin niet naar de begrafenis van Fidel Castro is gegaan.
Ja,
dat,
ik was verbaasd, eerlijk gezegd. Ja. Ik was verbaasd, want aan de andere kant, ik moet zeggen... Toen bij ons in Rusland alles... Dat is, ja, weer. Daar zit ik weer. Ik ben vertrokken voor 15 minuten. Maar ik bedoel, ik leed onder de Cubaanse Schurkregime, zou ik ze zeggen. Want Rusland was, de Sovjet-Unie zat zo in elkaar dat de industriële zaken werden verdeeld door, niet enkel door de republieken, maar ook internationaal. Bijvoorbeeld in Hongarije. Hongarije had geen olie, zoals bekend, en heeft dat nog steeds niet. Maar een van de grootste olieraffinaderijen, heet dat, ja, zat in Hongarije. Waarom? Omdat dat geweldige hoeveelheid olie kreeg van Rusland. En zo was het ook met Cuba. Cuba had, zat met embargo van het hele Westen, geloof ik. Europa, mocht Europa handel drijven met Cuba? Ik denk ook van niet. Ja. Dus volledig. En Rusland, bijvoorbeeld, de hele suikerproductie moest daar gebeuren. Ja. En nog een aantal dingen. Dus toen Cuba met problemen, met suikerproblemen zat, en slechte, ik weet niet, oogstof, wat dan ook, zaten we ook, moest ik thee zonder suiker drinken? Kan je dat voorstellen? Ja, dus ik kan het moeilijk voorstellen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ja, en dus, ja, ik heb ook gemeende gevoelens nu met Cuba. Ik zou ook niet naar Cuba gaan voor de begrafenis van Fidel.
Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you? Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me? Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh, I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears. Daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world, when it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls, looking puzzled in it days. I know it's confusing you. Daddy's always on the move. Mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up is daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream.
Now hush, little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady, I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. It's funny, I remember back 1 year when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas. I sat up the whole night crying, cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block, and your mom was saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Almost had $1,000 till someone broke in and stole it. And I know it hurt so bad it broke your mama's heart, and it seemed like everything was just starting to fall apart. Mom and dad was arguing a lot, so mama moved back on the Chalmers in a flat one bedroom apartment, and dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara. And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre and flew you and mama out to see me. But daddy had to work, you and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV, and mama didn't like it, and you and Laney were too young to understand it. Papa was a rolling stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand, cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much are, and daddy's still here. Laney, I'm talking to you too. Daddy's still here. I like the sound of that chair. It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment now.
Mockingbird van Eminem, Alexander Skorobogatov. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Heel triest. Ik word echt altijd stil als ik daaraan luister. Dat doet me denken aan mijn tekortkomingen, aan mijn ultieme vallen als ouder, als vader. Mm-hmm. Dan, ja, want daar gaat het gedeelte ook over. En zoals je weet, mijn zoon werd ontvoerd en vermoord in Moskou in 2003. Dus dat voelde, we mochten elkaar niet zien, we mochten geen contact met elkaar hebben. Dus je kan niet zeggen, ja, ik kon daar staan, ik kon daar niet staan naast hem toen hij ontvoerd werd. Ja.
Wat is daar precies gebeurd toen?
Hij werd ontvoerd door de mensen, om het simpel te zeggen, die door de priester werden gestuurd om satanisten te zoeken. Omdat op de plaatselijke op de plaatselijke kerkhof de grafstenen werden beschadigd. En die priester heeft gezegd, dat is werk van satanisten, dus zoek die satanisten en straf ze. Dus ze hebben zich vol vodka gegooid gedronken. Nog iemand anders, de derde persoon, volwassen mensen. Dus op de auto gaan zitten en op een leuke jacht op satanisten vertrokken. En satanisten waren altijd jongetjes van 13, 14, 15 jaar. Dus zeker wie zich niet konden verweren. En jammer genoeg hebben ze ook... mijn zoon was toen met een aantal vrienden... vrienden en vriendinnen... naar datje buitenverblijfshuis van iemand gegaan, gewoon om te barbecuen en zo. Ze zijn gaan wandelen eventjes, hebben een paar honderd meter afgelegd. En daar was die ontmoeting. Ze zijn tegengehouden door die... Ik voel het nog steeds als mijn eigen schuld, bedoel ik. Ja. Toen ik die moordenaars in de gerechtsgebouw zag, in dat zaaltje. Ik had niet eens slechte gevoelens ten opzichte van die mensen. Ik dacht, ja, dat is... Ik was de schuldige die daar eigenlijk terecht stond. Niet officieel, maar zo voelde dat. Ja. Omdat ik heb gefaald. Ik was niet naast mijn zoon.
Maar wat is er op dat moment precies gebeurd? Dat jouw zoon daarbij kon sterven?
Dat hij... Ze hebben hem gewoon de hele nacht in elkaar geslagen op de meest... Ik wil geen details vertellen, want dat is ook pijnlijk. Zo'n kort verhaaltje. Ik, op een bepaalde dag toen in Moskou ben ik naar de rechter gestapt, gewoon om haar te bedanken. Daar zaten nog een paar andere mensen, dus het was niet tijd. Gesprek. En ze zei tegen mij, ja, dat is, je begrijpt, dat is rechtbank. Hè. We hebben hier te maken met heel onplezierige kant van het leven. Hè. Vaak met geweldplegingen, met moorden. Maar zoiets als moord op jouw zoon heb ik nooit in mijn carrière gewoon meegemaakt. En dat was geen piepjong, hoe noem je dat, rechter. Hè. Het was dame met 20, 30 jaar ervaring. En ze zei gewoon me letterlijk, ik was twee weken dat ik bezig was met de zaak. Ik was ziek, ik kon niets doen, aan niets anders denken. En dat, die mensen die daar zaten, hebben dat, hoe noem je dat, bevestigd. Mm-hmm. Dat, ze was gewoon geen zichzelf niet. En ze zei dat de mate van vreedheid, het feit dat het een kind was. En ten tweede, ten derde, dat het absoluut niet geprovoceerd was. Want die mensen, die bedoel, dat groepje liep gewoon de ene, ik bedoel, met hun rug naar de auto aankomende. De auto stopte en ze werden tegengehouden. Zo, jammer genoeg, mijn zoon is niet gevlucht. En zo hebben ze hem de auto, daar in elkaar geslagen, daarna in de auto meegenomen en dan dan duurde dat tot, geloof ik, tot 4 uur in de ochtend. Toen ze dachten dat hij dood was. Hij was nog niet dood, maar hij kon het niet meer overleven. En dan hebben ze hem verborgen in het bos. En pas tegen 6 uur werd hij voor de eerste keer ontdekt door 2 vrouwen die daar langs liepen. Om een bus te halen. En dan hebben ze gebeld naar spoed. Hij lag in de greppel. Greppel, ja, dat is het juiste woord. En dus ze zijn niet naar beneden gegaan. Ze hebben gewoon gebeld van op de weg. En daar ligt een nakte jongen. Of een man, een jonge man. En ja, wat... De man of een vrouw bij spoed heeft gezegd, ja, laat hem liggen. Als wij voor elke alcoholicus moeten oprukken, dan zijn we goed bezig. En ze zijn doorgegaan naar hun werk. Ja, een paar uur later werd hij gevonden door een boer op zijn tractor, die zijn veld was aan het bewerken, ik weet niet wat. Ja, die man wel nam de moeite om bij hem te komen en te zien dat het niet over een dronken man gaat, maar over een extreem in elkaar geslagen jongen gaat die nog leeft. En hij heeft hem op zijn tractor gezet, ik weet niet wat. En naar een dichtbijzijnde ziekenhuis gebracht, maar het was te laat. Het was in ieder geval, bedoel ik. Het was zelfs met die 2 vrouwen die een paar uur vroeger langskwamen, was het te laat. Zou het niet kunnen overleven. Maar dat is dus... dat voelde... Ik voelde me... Ik weet dat het... Dat als je dat niet hebt meegemaakt, je weet niet hoe dat voelt, maar je voelt jezelf geen man meer. En dat was voor mij, ik heb zo'n woord, ik weet niet, bestaat zo'n woord of niet, maar ik werd ontmand. Ik was geen man meer. Omdat, ja, je wordt zo grootgebracht, ja. Dus je moet als jongen, ja, je moet meisjes verdedigen, je moet... vrouwen verdedigen, je moet mannen verdedigen, je moet kinderen verdedigen. En als grote man, dan denk je, je bent hier voor jouw kinderen, voor jouw zoon. En dat vallen was, ja, ik heb me jarenlang, ik ben pas dankzij mijn boek dat uitgekomen was hier, Portret van een onbekend meisje. Ik moest heel veel dingen doen, gewoon naar buiten treden weer. En ik kon het niet. In het begin was het extreem moeilijk, want ik voelde me geen mens meer. Ja. Ik leefde echt in het ondergrondse. Ik durfde niet naar buiten te komen, maandenlang. Ik had agorafobie, als ik al buiten was, dan was ik gewoon... ik had angst dat ik aangesproken door iemand zou worden. Want dat alleen was voor mij een enorm, ik weet niet... Ik kon het gewoon niet. Niet. Ik was geen mens, ik was nog geen schaduw van mezelf.
Hij zou ook bij jou komen wonen.
We hadden elkaar. Dus hoe vreed het leven kan soms zijn. Ja. We hebben elkaar jaren niet mogen zien, jaren niet mogen gewoon contact hebben met elkaar. Dan heeft hij van zijn moeder toelating gekregen om mij te contacteren. Hij heeft mij een e-mailtje gestuurd. En dan was hij natuurlijk mijn groot... Plotseling komt mijn droom tot vervulling. Ja. We zijn opnieuw samen. En eerst ging dat over die e-mailtjes. Maar zijn moeder heeft de beslissing genomen om hem voorgoed naar mij te laten overkomen en in België te wonen. Dat had te maken ook met ontlopen van legerdienst. En... Want dat is op zich dat is een horror in Rusland. Maar niet enkel dit. Het kon niet beter. Maar ja, tussen dat eerste contact en dat bericht dat hij dood, dat hij vermoord werd. Op 13 augustus heb ik dat gekregen. Dus die tijd was 10 dagen. Dus we hebben elkaar jaren niet gezien om daarna 10 dagen een beetje contact te hebben. En daarna was ze voorgoed weg. Jammer genoeg, ja, zo gek. Mm-hmm. Zo alsof daar een... Ja, ik bedoel... Alsof dat opzettelijk zo... Ik weet niet, gedaan was. Ja. Ah. Bedoel, alsof het niet toevallig is gebeurd.
Wie of wat heeft jou recht gehouden?
Ja, gek genoeg, toen ik voelde dat ik helemaal controle over mezelf aan het verliezen ben. Mijn literatuur bedoel ik. Ik heb toen op een ochtend beslist, ik ga schrijven, eender wat. Ik had geen idee, ik had geen sujet of plot, gebouwd of bedacht. Mijn enige idee was, het moet zo ver mogelijk staan van hetgene wat ik in mijn echte leven meemaak. Ja. Dus het moet, mijn leven is pijn, werkelijk een enorme pijn. Dus het moet zo pijnlijk mogelijk zijn. Mijn leven is zwart, donker. Dus het moet zo licht mogelijk zijn, zo kleurrijk mogelijk. En zo zocht ik zoveel mogelijk geluk, want mijn leven is wanhoop. En eigenlijk, ja, ik leef niet meer. Dus daar ging ik naartoe op zoek, gewoon naar echt werkelijk een plek waar ik mij kon... Ja, oké, dat was geen fysieke plek, ja, maar een mentale plek waar ik mij kon schuilen voor een paar uur per dag. En dat is mij gek genoeg. Ik geloof het nog steeds niet, maar daar heb je wel bewijs. Zo werkte ik dag in dag uit... 8 maanden lang. En dus dat eerste draft, zeg maar, was klaar. En het heeft me geholpen door die eerste meest pijnlijke maanden. Mm-hmm. Ik weet niet waar ik was zonder dat boek.
Ja, zonder het schrijven.
Zonder het schrijven, ja. Sorry, ja, niet zonder het boek. Het boek kwam later natuurlijk, maar...
Waarin geloof jij?
Dat is echt moeilijke vraag en we hebben niet zoveel tijd. Ik ben actief op zoek naar wat ik in geloof. Ik weet dat een slechte grap is. Toen ik in die slechte periode zat, zei ik tegen mezelf dat hoe slecht het ook met jou gaat, het kan nog altijd veel slechter zijn. En dat noemde ik gematigd optimisme. Mm-hmm. Dus, en eigenlijk het leven is redelijk vindingrijk wat betreft de ongelukken en rampen en verliezen en zo. Maar... Ja, een van mijn lievelingsfilms is The Big Lebowski. Ja, en daar heb je die geweldige nihilisten. Ja, ik bedoel, Lebowski van geniale broeders Cohen. Of hoe noem je ze. En daar heb je ze... Dus die, op een bepaald moment zeggen ze... We believe in nothing, Lebowski. We believe in nothing. Dus zo ben ik net niet. Maar ik wil geloven dat alles in orde komt. Met mij, met de wereld, met Trump. Dat Amerika het overleeft. Dat wij het overleven. Dat, ik wil geloven in de goede... En ik heb het al gezegd ergens, maar een heel erg mooie en vertederend uitspraak van Desmond Tutu heeft eens gezegd, ja, want je hoort van alle geestelijke die optimistische uitspraken en God gaat dit en dat en zo doen, heeft heel mooi gezegd, ik ben geen optimist. Maar ik ben een gevangene van hoop. En dat is is prachtig in principe. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Dat is niets... Er zit geen pose. En dat ben, daar herken ik mij ongelooflijk in. Ik hoop... Dat is wat mij drijft, wat mij... Ja, eigenlijk, als ik het heel erg slecht heb, dan dat is wat mij niet laat volledig inzinken, imploderen. Ik hoop... Ik denk dat, net zoals alle andere mensen, gewoon niet alle mensen misschien beseffen hoe sterk onze hoop is en wat een sterke wapen het is. Mm-hmm.
Radiohead met Creep, Alexander Skorobogatov. Waarom wou je dit laten horen? Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Dat is hoe ik me voel. Dat is weten constant niet erbij horen. Dat is mijn geschiedenis van mijn hele leven. Ik weet niet waarom, wegens mijn... Geniale en jammer genoeg constant dronken vader, dat ik me schaamde en niet een van mijn gelukkige, tussen de aanhalingstekens, vrienden voelde. Of ik weet niet waarom, maar ik voelde me... Ik moest altijd doen. Ja, stel je voor, je bent een jongetje, ja, van 10 jaar. En je bent al industrieel aan het lezen, terwijl alle normale mensen voetbal spelen en ijshockey spelen en vechten. En elkaar, ik weet niet, handen breken. En dan... En ik probeerde natuurlijk... Ja, dan speel je iets wat je niet bent. Want je wil... Ja, het is een heel macho maatschappij, de Sovjet-Unie. Dus je doet... Ja, ik met mijn bril, want uiteindelijk heb ik natuurlijk bril gekregen. En met mijn viooletje, om niet te onderdoen, moest ik altijd iets verder te gaan in al die gekke dingen die anderen deden. En dan het ultieme ontvreemding, of misschien is het een verkeerd woord, gebeurde toen ik naar België kwam. Ja. Ten eerste, ik was taal niet machtig. Een hele jaar kon ik bijna... Nee, niet zo lang. Maar toch al een paar maanden kon ik niks zeggen, niks begrepen eigenlijk. Ja. Uh-huh. Daarna heb ik voor mezelf een crash course, Delftse methode heet dat.
Ja.
Ik heb op een week ongeveer 700-800 woorden geleerd. En ik kon eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk een goede basis. Ik kon praten. En ik heb zelfs... Ik heb natuurlijk zo'n enorme dingen meegemaakt. Maar we spreken over de... creep. Dan... Het gekke is, als je zo... Ik ben een schrijver. Je denkt, ik kan schrijven eender waar. Ik kan schrijven in België, ik kan schrijven in Rusland, ik kan schrijven op de man. Als ik daar een propere... Ik weet niet... ding krijg waar ik kan ademen, wonen en pipi doen. En dan... maar het bleek dus een ongelooflijke vergissing. Een Russische schrijver in het buitenland, dus voor Rusland, word je onmiddellijk overloper. Net geen vijand. Ik ben wel vijand in de ogen van velen geworden toen ik in Le Monde een stuk publiceerde naar aanleiding van Pussy Riot. Ik weet niet of je dat kent nog, die dat meiden bent. Ja. Maar ik was... ze hebben dat integraal vertaald naar het Russisch en gepubliceerd. En ik heb over mezelf gelezen dat Skarbagatov moet geëxcommuniceerd worden van Rusland. Alsof Rusland natuurlijk een kerk is en een grote demon of zoiets. Ja. Maar aan de andere kant, dus ik verlies mijn banden met Rusland. Of Rusland begint me uit te stoten. Maar in België ben ik eigenlijk ook niet één van ons. Want ik ben gewoon een Russische schrijver hier, die hier verblijft. Maar ik hoor daar niet meer bij. En ik hoor hier niet meer bij. Maar, en
misschien
ik
verandert
heel
dat,
erg graag.
Misschien maar, verandert dat maar met ik dit wil, gesprek. Ik,
ja!
Je bent ondertussen de 50 voorbij, dat mag ik zeggen. Hè. Wat zou je echt nog willen in het leven?
Alles. Ik wil alles. Ik wil, mijn grote droom is, ik wil Kilimanjaro... beklimmen. Ik wil het doen, ja.
Dat lijkt me haalbaar.
Dat is heel erg haalbaar.
Ja.
Maar je moet het organiseren. Ik ben niet echt goed in organisatie. Ik wil de grote bergen beklimmen.
Mm-hmm.
Ik wil een goede mens worden. Om te beginnen. Ik wil... Want... Stel voor, misschien is het mogelijk. Ik wil dat... Ik weet niet, ik wil gewoon alles. Ik wil nog geweldige boeken schrijven. Ik heb al geweldige boeken geschreven.
Langzaam maar zeker vertaald worden in het Nederlands ook. Hè? Want je schrijft in het Russisch en wordt vertaald in het Nederlands. Hè? Nu zijn er al twee. Sergeant Bertrand en Portret van een onbekend meisje. Twee boeken die ik iedereen trouwens kan aanraden. Je bent binnenkort ook te gast op The Russian Days in in Flaget. En we houden je ongetwijfeld ook in de gaten. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Een boodschap? Oh, dat is moeilijk. Een boodschap, dat is een moeilijke vraag. Een boodschap dat Friedel Lesage is een geweldige mens. Dat is de boodschap.
Dat lijkt me een vreemde boodschap, die ik al meteen wil ontkennen.
Maar iets wat je
aan de luisteraars wil meegeven?
Weet je, ik ben heel erg bang, omdat ik bang van de boodschappen te geven. Mm-hmm. Want weet je, ik ben dus opgegroeid in Rusland, in de Sovjet-Unie, sorry. Dat is een groot verschil. En daar alles moet met boodschappen zijn. Literatuurstukken, romans met grote boodschap. Iedereen moest het begrijpelijk zijn, enzovoort, enzovoort. En ik dacht zelfs, toen ik een stukje van mijn leven, dacht ik dat ik daartoe in staat ben. En zoiets mag doen en zelfs verplicht ben als een schrijver. Maar het leven heeft mij tegenovergestelde eigenlijk geleerd, dat ik heb het recht niet om anderen iets te vertellen. Ik heb zodanig veel fouten begaan. Misschien overdrijf ik ook. Oké, ik overdrijf ook vaak. Maar ik heb gewoon ingezien, ik heb eigenlijk niks om aan de mensen te vertellen en niks om aan te kondigen van de hoge tribune. En toch doe ik dat. Ik doe dat in mijn teksten, maar dat is de beste manier om dat te verbergen. Want
ik denk dat jouw boodschap is, lees mij. En ik
lees
vind
mij,
dat een
ja,
goede
dat is,
boodschap.
Dat is een geweldige boodschap, ja.
Zullen we nog luisteren naar Foo Fighters en Friend of a Friend?
He needs a quiet room with a lock to keep him in. It's just a quiet room, and he's there. He plays an old guitar with a coin found by the phone. It was his friend's guitar. Mm-hmm. plays an old guitar with the coin found by the phone. It was his friend's guitar that he played.
Foo Fighters en Friend of a Friend. Ik wil jou hartelijk bedanken, Alexander Skorobogatov. We zetten alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen zometeen op onze website radio1.be. Straks is er Grand Cru en Sportza. En volgende zondag is er een bijzondere touché. Dan ga ik thuis langs bij jouw collega, de Nederlandse schrijver AFTH van der Heijden. Een heel fijne zondag nog, ook voor jou, Sascha.
Dank je wel.
Herbeluister Touché via de podcast.